Goedenavond en hartelijk welkom bij de online Bijbelstudie van de Christelijke Gemeente De Bron in Heerlen. Goed dat je aanschuift vanavond of later meekijkt. We gaan verder met onze studie over de Heilige Geest en we zijn vooral bezig met het leggen van een fundament, een Bijbels fundament, zodat we het werk van de Heilige Geest en zijn persoon goed in ons vizier hebben door de hele Bijbel heen. En als dat eenmaal gelegd is, dat fundament, dan wil ik ook steeds meer werken naar toepassingen voor ons leven. En naar huidige uitingen die naar voren worden geschoven als zijnde het werk van de Heilige Geest. Dus dat willen we Bijbels gaan beoordelen, maar dat kunnen we nog niet gaan doen totdat we echt dat Bijbels fundament gelegd hebben. We zijn bij les 3 aangekomen en ik wil vandaag gaan behandelen hoe de Heilige Geest werkzaam was in het Oude Testament. En eigenlijk hoe dat verschilt met zijn werk in het Nieuwe Testament. Ik had gedacht misschien dat ik ook nog een gedeelte van deze les kon besteden aan hoe de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus functioneerde. Maar ik ben bang dat misschien te veel van het goede wordt. Dus dat bewaren we dan voor een aparte les. Dat komt dan volgende keer. Maar vandaag dus de Heilige Geest in het Oude Testament. De vraag is, in hoeverre is de rol van de Heilige Geest anders in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament? En dat brengt ons eigenlijk bij de vraag van continuïteit tegenover discontinuïteit. Continuïteit betekent eigenlijk dat het werk van de Heilige Geest in dit geval continu blijft. Hetzelfde blijft door de twee testamenten heen. Mensen die meer in de richting van de discontinuïteit geloven, die zien dus een verschil tussen wat de Heilige Geest in het Oude Testament deed en wat hij nu in het Nieuwe Testament doet. En dat is een kwestie die niet alleen met betrekking tot de Heilige Geest naar voren komt, maar in allerlei aspecten van Bijbelinterpretatie. Sterker nog, de verhouding tussen die twee testamenten, dus hoe verhoudt het Oude Testament zich met het Nieuwe Testament, dat is een vraag die veel Bijbelgeleerden, veel theologen, mensen die de Bijbel interpreteren, discussiëren en hebben daar verschillende meningen over. Dus, en dat ligt allemaal op een spectrum. Aan de ene kant heb je dus sterke discontinuïteit en aan de andere kant sterke continuïteit. En er liggen van allerlei opties tussen die twee extreme opties. Je ziet het bijvoorbeeld in hoe men kijkt naar de verhouding tussen Israël en de gemeente. Begon de gemeente met Pinksteren of begon de gemeente al met Adam? Als je gelooft in continuïteit, dan zeg je dus er is één gemeente door de hele Bijbel heen die begon met Adam en die eindigt met de eeuwigheid. En hoe meer je in discontinuïteit gelooft, hoe eerder je zal zeggen dat je onderscheid ziet tussen Israël in het Oude Testament en de gemeente in het Nieuwe Testament. Stel je leunt in de richting van continuïteit, dan zul je dus ook vaker een kinderdoop gaan aanhangen, omdat je eigenlijk ziet dat in het Oude Testament de kinderen onderdeel waren van het verbond en besneden waren net na de geboorte. En omwille van jouw continuïteit ga je diezelfde praktijk overbrengen in het Nieuwe Testament en ga je dus kinderen dopen, niet zozeer dan besnijden, maar dat de kinderdoop zeg maar de vervanging is van de besnijdenis in het Oude Testament, maar dat die wel wordt overgedragen naar de kinderen van Nieuwtestamentische gelovigen. Het komt ook bijvoorbeeld voor in je eindtijdsvisie. Mensen die in continuïteit geloven tussen de twee testamenten, die zullen dus de beloftes die aan Israël gedaan zijn in het Oude Testament met betrekking tot een vrederijk, een gouden tijdperk die eraan komt in de toekomst, die beloofd wordt aan het volk Israël, die gaan die dus vergeestelijken en die zeggen dus dat nu in het Nieuwe Testament in de gemeente de vervulling plaatsvindt van al die beloftes in het Oude Testament. Alleen niet letterlijk, maar figuurlijk. Dus de samenkomsten van de gemeente, de cultuur van de gemeente, daarin ervaren wij de zegenrijke beloftes van God die in het Oude Testament verwoord werden met betrekking in woorden van de woestijn die gaat bloeien als een roos. Nou, dat ervaren we niet letterlijk, maar dat ervaren we figuurlijk geestelijk in de gemeente. Dus deze kwestie van continuïteit en discontinuïteit is eigenlijk een hele grote kwestie. Misschien wel de grootste kwestie als het gaat om bijbelinterpretatie. Want de vork in de weg, zeg maar, waar jij de keuze maakt hoe het Oude Testament zich verhoudt met betrekking tot het Nieuwe Testament, die zullen uiteindelijk tot hele aparte praktijken en toepassingen leiden in het begrijpen en het toepassen van de Bijbel. Nou, de vraag voor vanavond is dus, hoe verschilt het werk van de Heilige Geest in het Oude Testament met betrekking tot het Nieuwe Testament? Als er eventueel al een verschil is, want daar is natuurlijk ook wel debat over. En een vraag die in mensen opkomt is dan, woonde de Geest in het Oude Testament? Ik heb hier op het scherm OT, dat staat voor Oude Testament. Als er NT staat, dan bedoel ik daarmee het Nieuwe Testament. Sommige mensen schrijven de Heilige Geest met afkorting HG. Dat doe ik niet, uit eerbied. En ik hoop dat je misschien dat zelf ook niet gaat doen. Ik vind het persoonlijk wat oneerbiedig om de persoon van de Heilige Geest op die manier af te korten. Maar ja, als ik dus OT of NT op het scherm zet, dan staat het voor Oude Testament en Nieuwe Testament. Maar de vraag is dan, woonde de Heilige Geest in de gelovigen, in David, Abraham, Mozes, de gelovigen van het Oude Testament, op dezelfde manier zoals hij in ons woont? Nou, wat ik ga onderwijzen in deze les vanavond is een gematigde discontinuïteit. Dus niet een extreme of een hele felle, maar dat er wel enigszins een verschil is in het werk van de Heilige Geest tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Nu moeten we door een stukje theorie, maar ik hoop aan het einde ook wel wat praktische toepassingen te kunnen gaan maken. Dus volhard en hopelijk komt de zegen aan het einde van deze les. Ik zie dus in beide testamenten zie ik het werk van de Heilige Geest. Dat is al duidelijk. We hebben dat al in vorige lessen gezien. Dat de Heilige Geest betrokken is bij het scheppingswerk. Maar als je het Oude Testament leest, dan zul je ook verder het werk van de Heilige Geest zien in de levens van vele oud-testamentische gelovigen. En dat de bedieningen die Gods Geest heeft in de levens van die mensen eigenlijk aardig overeenkomt met de soort bedieningen die we in het Nieuwe Testament zien. Bedieningen zoals inwoning, zoals vulling, zoals gaven van de Geest. Dit soort dingen komen niet alleen in het Nieuwe Testament voor, maar ook in het Oude Testament. Alleen, mijn stelling voor vanavond is dat het werk van de Geest in het Oude Testament ook de kenmerken van het Oude Verbond heeft, terwijl het werk van de Geest in het Nieuwe Testament gekoppeld wordt aan het Nieuwe Verbond en daardoor ook de kenmerken van het Nieuwe Verbond overneemt. Ja, dus in het Oude Testament zie je dat het werk van de Geest tijdelijk, selectief en beperkt is, en dat verandert in het Nieuwe Testament naar een werk van Gods geest dat permanent, inclusief en overvloedig is. Nou, dat wil ik vanuit Gods woord laten zien. En we beginnen vanavond bij het boek Numeri. En daar lezen we in vers 27 bijvoorbeeld over Jozua, dat in hem de geest is. Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar inwoning. En zo zie je in het Oude Testament dat er verschillende personen benoemd worden waarin Gods geest woont. We hebben het al in het boek Daniël gezien in onze vorige studie, dat herkend werd dat in hem de geest van God woonde. Maar die geest, die kan ook weer weggaan van zo iemand. We lezen bijvoorbeeld in 1 Samuel, hoofdstuk 16, als Samuel de profeet David als koning gaat salven, dan lezen we dat de geest van de Heere vaardig werd over David, vanaf die dag en voortaan. Dus er is hier een beginpunt van het werk van Gods geest in het leven van David. We blijven lezen en dan staat er dat Samuel naar Rama ging. En vers 14, dat de geest van de Heere van Saul, de koning, was geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Dus we zien hier een soort overdracht. Wanneer David gezalfd wordt, aangesteld wordt als de volgende koning, dat Gods geest op hem komt. En vanaf dat moment ook dat Gods geest van Saul weggaat. We zien het bij David zelf ook wel. Dat hij daar angst voor heeft. We lezen in Psalm 51, als hij overspel heeft gepleegd met de buurvrouw Bathsheba, dat David in een seizoen van rouw, maar ook berouw komt. En in zijn berouw roept hij God aan. En in Psalm 51 kan je dat zo mooi lezen, de houding van David toen hij echt spijt kreeg voor zijn zonde. Dan vraagt hij aan God, verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Dat was blijkbaar mogelijk, want hij vraagt erom. We zien dus dat in het leven van David er een tijdelijkheid was. Ook in het leven van Saul en later ook in het leven van Samson. Je weet wel, die hele sterke man die de Filistijnen aanpakte. Daarover lezen we dat zijn kracht in zijn haar zat. Dat zolang zijn haar niet geknipt werd, dat hij de kracht van Gods geest ervoer. Ook in lichamelijke kracht om te vechten tegen de vijanden van het volk van Israël. Maar zodra hij zijn geheim prijs gaf en zijn haren geknipt werden, Toen kwamen de Filistijnen op hem en hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Dus we zien in het Oude Testament dat het werk van de geest selectief was. Het was voornamelijk mensen die een leiderschapsrol speelden, een belangrijke positie hadden in het werk van God, in het programma van God in het Oude Testament. Maar dat niet eigenlijk iedereen diezelfde ervaring had met Gods geest. Ja, dat was selectief en tijdelijk en beperkt. Niet alleen in leiderschapsgaven, maar ook in specifieke praktische gaven. Exodus hoofdstuk 31, bij het maken, het samenstellen van het meubilair en de verschillende onderdelen van de tabernakel, daar belooft God dat hij ene Bezaleel zal nemen en dat hij hem gaat vullen met de geest van God, met wijsheid, met inzicht, met kennis en allerlei vakmanschap. niet zozeer om te onderwijzen, maar om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. Het was dus een praktische geestelijke gave. We zien het ook in het Nieuwe Testament, dat mensen soms praktische gaven hebben van hulpverlening bijvoorbeeld, of dienstbaarheid. Daarin komt het werk van de geest niet zozeer uit je mond door middel van onderwijs of profetie, maar het komt uit je vingertoppen in de vorm van praktische werken, doelgericht om het lichaam van Christus op te bouwen. Dus je ziet dezelfde soort werken van Gods geest, alleen niet aan iedereen, maar selectief, tijdelijk en beperkt. Maar het Oude Testament spreekt ook van een tijd die nog komen zal. Een vooruitblik dus geeft het Oude Testament op een tijd waarin Gods Heilige Geest uitgestort wordt in een groter werk van God. De klassikale tekst daarbij is Joël hoofdstuk 2. Daar zegt de profeet Joël: daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Ja, we zien hier dus al een vooruitblik, het woordje daarna, maar ook dat de selectiviteit hier al verdwijnt. Gods geest zal niet uitgestort worden alleen op enkelen voor specifieke doeleinden, maar op alle vlees. Dit is niet een belofte dat iedereen, elke inwoner van de aarde, Gods Heilige Geest zal ontvangen, maar wel elke gelovige dat zal ontvangen. Ja, op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ja? Dus Joël kijkt vooruit. Hij ziet een vergezicht. Als profeet kan hij de toekomst inkijken en ziet hij een dag dat Gods geest zal worden uitgestort op alle gelovigen. Op alle vlees. Wanneer is dat vervuld? Of wanneer wordt dat vervuld? Ja, als je Handelingen hoofdstuk 2 leest, de dag van Pinksteren en de preek die Petrus daar houdt op die dag, dan lees je dat Petrus deze tekst aanhaalt en zegt: deze tekst is vandaag vervuld, zegt Petrus. Er is dus een bepaalde vervulling die heeft plaatsgevonden van Joël hoofdstuk 2 op de dag van Pinksteren. Gods geest werd uitgestort en alle gelovigen in die bovenkamer ontvingen de Heilige Geest. En allen begonnen te profeteren, begonnen in tongen te spreken, begonnen de Heer te dienen. Als resultaat van de vulling van de Heilige Geest die ze hadden ontvangen. Ja, maar Pinksteren was niet een volledige vervulling van deze tekst. De volledige vervulling, die moet nog op zich laten wachten. Want die zal pas komen in de eindtijd, als Jezus terugkomt en er een volledige uitstorting gaat plaatsvinden van Gods Geest, waardoor de hele schepping vernieuwd wordt. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het resultaat van een uitstorting van Gods Heilige Geest. De Geest is degene die vernieuwt. De Geest is degene die alles nieuw maakt. Niet alleen ons van binnen in de wedergeboorte, in de nieuwe schepping die wij worden, maar de hele schepping wordt een nieuwe schepping. Dus we zien een gedeeltelijke vervulling van Joël hoofdstuk 2 op de dag van Pinksteren en een toekomstige vervulling die nog moet gaan komen. Ook Jezus is het hiermee eens. Hij zegt in Johannes hoofdstuk 7: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de Heilige Geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Toekomstig. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Jezus kondigt de dag van Pinksteren aan en hij vergelijkt dit met het ontvangen van levend water en stromen van levend water die uit ons binnenste zullen vloeien. Er komt leven en er is bruis en er is verfrissend water dat stroomt en vloeit vanuit ons binnenste de wereld in. Dat is het werk van de Heilige Geest en dat is in het Oude Testament nog toekomstig. In het leven van Jezus is dat nog toekomstig. Vers 39, daar voegt Johannes toe dat dat nog niet kon gebeuren totdat de Heer Jezus verheerlijkt was. Dus dit is een bijzonder werk van Gods Geest, wat in het Oude Testament niet aanwezig was, niet ervaren werd, maar in het Nieuwe Testament wel. Jezus gaat door in hoofdstuk 14 en trouwens de Johannesbrief is een heel belangrijk boek als het gaat om de theologie over de Heilige Geest. Jezus zegt in Johannes 14, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Volgens mij hebben we dit al behandeld in een eerdere les. Het woord andere betekent ander, maar wel van dezelfde kwaliteit, van dezelfde soort. Hij zegt dus dat hij zelf een trooster is, maar dat hij een andere trooster, een soortgelijke trooster, gaat geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, dit is een hele belangrijke tekst waar veel debat over is. En vooral dat laatste zinnetje, hij blijft bij u en zal in u zijn. De mensen die dus zich houden aan het idee van discontinuïteit, met andere woorden, dat het werk van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament anders is dan in het Oude Testament, die gebruiken deze tekst vaak om aan te tonen dat dat eerste deel van die zinsnede, hij blijft bij u, dat is een werkwoord in de tegenwoordige tijd, dat omschrijft het werk van de Geest in het Oude Testament. Maar die tweede helft van die zinsnede, en zal in u zijn, dat is in de toekomstige tijd. En dat verwijst naar de toekomstige bediening van Gods Heilige Geest om in ons te wonen. Permanente inwoning. En mensen die dus houden aan de discontinuïteit, die zullen ook vaak zeggen dat het voornaamste verschil tussen Oud en Nieuwe Testament is dat, dat in het Oude Testament de Geest zeker wel aanwezig was. Misschien zouden ze zelfs zeggen dat hij inwonend was, maar dat er een belangrijke verandering plaatsvindt naar een permanente inwoning, een volle inwoning. En dat baseren ze dus onder andere op deze tekst. Ze zien dit als een tekst waarin Jezus het verschil tussen Oud en Nieuw Testament in het werk van de Geest aangeeft. Nu is daar natuurlijk wel wat meningsverschil over. Het is een interpretatie. En op zichzelf is het misschien niet een tekst die genoeg is om die conclusies te trekken. Maar ik zie deze tekst wel als een van de meerdere teksten en meerdere bewijsstukken dat er zeker een verschil is tussen het werk van Gods Geest in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ook in Johannes hoofdstuk 16 verwijst Jezus naar de toekomstige tijd wanneer de Geest van de waarheid gaat komen. Er is nog één tekst die ik wil benadrukken. Juist ook omdat die vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. En dat is in Johannes hoofdstuk 20. Dit is als Jezus al is opgestaan uit de dood en hij verschijnt in meerdere verschijningen aan de apostelen. En op een gegeven moment in Johannes hoofdstuk 20, dan zegt Jezus tegen zijn apostelen: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. De verkeerde interpretatie die wel eens naar voren komt in preken of bijbelonderwijs is dat op dit moment de apostelen werkelijk de Heilige Geest ontvingen. Dat toen Jezus op hen blies, dat ze op dat moment ook de Heilige Geest ontvingen. Dit is echter verwarrend. Want later zegt Jezus in Handelingen hoofdstuk 1 dat ze in Jeruzalem moesten wachten tot de Heilige Geest zou komen. Tot hij gegeven zou worden. Dus wanneer was het nou? Was het nou tijdens die verschijning? Of was het nou op de dag van Pinksteren dat de apostelen de Heilige Geest ontvingen? Ik denk dat het het meest voor de hand ligt dat wat Jezus hier doet in Johannes hoofdstuk 20 is een symbolische handelswijze, het blazen op de discipelen, wat eigenlijk een profetisch geluid is. Het is een profetische uiting dat zij de Heilige Geest gaan ontvangen. Ze ontvangen hem niet op dat moment, maar hij belooft en bevestigt met een illustratie door op hen te blazen, bevestigt hij de belofte: jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Dat gebeurde dus op de dag van Pinksteren, niet daarvoor. Wat kunnen we dus concluderen? Dat het Oude Testament vooruitkijkt naar de volheid van de Geest. Er zijn ook passages in Jesaja, ik heb ze niet op het scherm gezet, omdat er al heel veel passages naar voren gekomen zijn, maar ook Jesaja spreekt meerdere keren over een toekomstige tijd waarin Gods Heilige Geest in vollere mate en zelfs in volle, absoluut volle mate zal worden uitgestort. En we zien dat die passages, die beloftes, in ieder geval gedeeltelijk, op de dag van Pinksteren vervuld zijn. Ja, met de komst van Jezus, met zijn kruisdood, met zijn opstanding, met zijn verheerlijking, brak er een nieuwe fase aan in Gods tijd en Gods plan. Werd de Heilige Geest gegeven als gedeeltelijke vervulling van wat in het Oude Testament beloofd wordt, maar niet in volle vervulling. Want die volledige vervulling, die zal pas plaatsvinden als Jezus terugkomt en als hij zijn Heilige Geest uitstort op de gehele schepping, alles nieuw wordt gemaakt, er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen gecreëerd worden. We spreken soms wel eens in de theologie van het reeds en het nog niet. We hebben dus reeds ontvangen wat in het Oude Testament beloofd wordt, maar ook nog niet ontvangen. Het is een gedeeltelijke ontvangst. Het is een gedeeltelijke vervulling. We hebben de voorproef, we hebben de eerste druppels van de grote regenbui. Die druppelen nu al binnen. En later, als Jezus terugkomt, dan krijgen we de volheid. We hebben de Geest als onderpand, als eerste uitbetaling. Dat betekent, wij ontvangen een klein stukje van ons volledige heil, van alles wat Jezus heeft ingekocht met zijn kruisdood. Daar ontvangen wij een klein stukje van, maar nog niet het geheel. Dat komt als Jezus terugkomt. Als het gaat om heiliging. Wij zullen in deze tijd, omdat wij de eerste druppels al hebben ontvangen, omdat wij de eerste uitbetaling al hebben gekregen, zullen wij een gedeeltelijke heiligheid kunnen uitleven en bewerken in ons leven. maar de volledige heiligheid, het precies zijn zoals de Heere Jezus, dat zullen wij in dit leven niet meemaken, totdat Jezus terugkomt en de volledigheid van zijn geest zal uitstorten. Daarom zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 7, dat zelfs hij in zijn geestelijk leven niet tot de volmaaktheid is gekomen. Dat hij nog steeds worstelt met inwonende zonde. En dat hij nog niet gegrepen heeft in Filippenzen waartoe hij geroepen is. Hij heeft het nog niet, de volmaaktheid nog niet gegrepen. Dus we zitten als gelovigen in een constante spanning van het reeds. We hebben al iets ontvangen van Gods belofte en het nog niet. We hebben het nog niet volledig ontvangen. Dus in die constante spanning tussen reeds en nog niet leven wij als christenen op deze wereld. Nou, laat ik dan wat conclusies en toepassingen gaan maken. Laten we in ieder geval concluderen dat Pinksteren iets betekent. Als je gelooft in volledige continuïteit, dan zie je dus dat Pinksteren niks bewerkt heeft. Dan is het verschil tussen Oud en Nieuw Testament, dat bestaat niet. Volledige continuïteit betekent, Pinksteren heeft geen enkele betekenis. Dus ik zou willen pleiten voor in ieder geval een gedeeltelijke of een gematigde discontinuïteit. Er is iets veranderd sinds Pinksteren. Er is een definitieve verandering gekomen in het werk van God. Nou, wat is dat verschil dan? Ik zou zeggen dat sinds de dag van Pinksteren het werk van de geest niet meer gekoppeld wordt of gekoppeld is aan de kenmerken van het oude verbond, tijdelijkheid, beperktheid, selectiviteit, maar dat met de kruisdood, de opstanding en de verheerlijking van Jezus een nieuw verbond van kracht is en dus ook dat het werk van Gods geest onder het nieuwe verbond ook die kenmerken van het nieuwe verbond overneemt en dat wij nu al een bepaalde mate van volheid mogen ervaren, van volmaaktheid, van overvloedigheid, van permanentie, van inclusiviteit. Ja? En dat wordt dus nu zichtbaar in ons. Wij hebben dus ten opzichte van de gelovigen in het Oude Testament een andere bediening van de Heilige Geest. Ja? In het Nieuwe Testament ervaart iedere gelovige de bediening en het werk van de Heilige Geest. Terwijl in het Oude Testament dat selectief was. In het Nieuwe Testament ervaren wij een permanente werk van een permanent werk van de Heilige Geest, want we lezen in het Nieuwe Testament dat wij verzegeld worden tot de dag van Christus. Ja, dus we zullen nooit het gebed van Psalm 51 hoeven te bidden. Heer, dat u uw geest van mij wegneemt. Want Gods geest is onder het nieuwe verbond permanent aan ons verbonden. En dat wij een bepaalde overvloed ervaren die in het Oude Testament niet ervaren kon worden. Dat wij bepaalde stromen van levend water ervaren in ons binnenste door de inwonende Heilige Geest die in het Oude Testament niet ervaren werden. Wij zijn dus eigenlijk in een positie waarvan David, Abraham, Mozes, Daniel jaloers over zouden kunnen worden. Want wij hebben meer ontvangen dan wat onze broeders en zusters in het Oude Testament hebben ontvangen. En ieder van ons ontvangt geestelijke gaven, terwijl in het Oude Testament dat selectief was. En misschien is dit wel het meest belangrijke verschil, dat de gelovige in het Oude Testament naar de tempel ging, waar Gods geest woonde. Maar in het Nieuwe Testament zijn wij die tempel waar Gods geest woont. God, door zijn geest, heeft besloten om jouw hart, jouw lichaam, jouw leven, jou, zijn permanente heiligdom te maken. En om in jouw binnenste met jouw gemeenschap te hebben. Dat is iets heel bijzonders, wat duizenden jaren door gelovigen nooit ervaren werd. Wij zijn het heiligdom van God. God is nabijgekomen door zijn geest in ons binnenste. En God verlangt ernaar dat wij een bepaalde overvloed in ons leven mogen ervaren. Ik bid en verlang dat jij ook deze overvloed van Gods Heilige Geest mag ervaren in jouw leven. Dat jij elke dag mag opstaan en mag weten, er is iemand die in mij woont, die borrelend en bruisend water, geestelijk leven, geestelijk eeuwig leven, zichtbaar wil maken in en door mijn leven. Dat ik het instrument mag zijn, dat hoe onbelangrijk ik mezelf misschien ook voel, dat ik mag weten dat ik samen met elke andere gelovige in mijn gemeente en in deze wereld een belangrijke plek inneem waarin Gods geest mij wil gebruiken tot zijn eer. Dat maakt het leven heel erg zinvol en geeft ons vreugde om de Heer te dienen. Ik wil je van harte bedanken voor het meekijken naar deze video. Ik hoop dat dat je volgende keer weer aanschuift. En dan gaan we kijken naar de rol van de Heilige Geest in het leven van Jezus. En in hoeverre de relatie van Jezus met zijn geest ook een